Je moet eens gaan zoeken naar samenlevingen op aarde, naar culturen waar dat ze al hun ouderen bij elkaar steken en proberen om die met zo weinig mogelijk geld een minimum aan menswaardigheid nog mee te geven.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Anneleen de Bonte. Anneleen is huisarts van opleiding en is dan als een soort kuifje terechtgekomen in de financiële wereld, de wereld van het pensioensparen. Meer bepaald. Het is zonder overdrijven een van de meest bijzondere gesprekken die ik al heb mogen voeren hier aan tafel. Wat vond jij ervan, Tom?
Ja, heerlijk. Die is zo, het is heel snel duidelijk dat die bovengemiddeld intelligent is of zo. Het is echt heerlijk om naar te luisteren. Ja. En het engagement spat er ook tegelijk nog een keer af. Het is zo de droomgast voor ons, denk ik. Zo.
Ja, het was heel... ik herinner mij in de voorbereiding dat we ons afvroegen van oké, moeten we die persoon uitnodigen of niet? Ja. Er was heel weinig over haar te vinden. En dan botste ik op een tijdslijn die zo toonde in welke stapjes...
Op haar website.
Ja, op haar website. Op welke stapjes dat ze zich doorheen de wereld van het pensioensparen aan het begeven was. En dat was aan zo'n razend tempo dat die ging van... Oei, er is een probleem naar... Oh, ik heb een meeting met een of andere hoge pief bij BNP Paribas. Allee, zo.
Ja, de culot ook, hè, waarmee dat ze zo de ladder opklom van het bankwezen om ze vragen te gaan stellen gewoon.
Ja.
Heerlijk.
Ja. Fijn gesprek.
Ja.
Ja, goed. Kijk, luister, geniet, leer bij, jubel, deel het gesprek. Laat ons ook gewoon weten wat je ervan vond. Dat is altijd fijn om te horen. En als jij het belangrijk vindt dat we nog zo van die mensen gelijk Anneleen vinden en die hier tot bij ons aan tafel krijgen en er dan gewoon een heel grondig gesprek mee voeren, dan moet je gewoon mecenas worden van Zwijgen is geen optie. Meer info daarover vind je op zwijgenisgeenoptie.be/mecenaat. Mocht je dat nog niet weten. En je kunt ons ook steunen met een eenmalige donatie. En meer info daarover vind je op zwijgenisgenoptie.be/doneer. Veel plezier.
Je moet in huisartsgeneeskunde eigenlijk heel veel filteren. Dat kan ik al niet zo goed. Mm-hmm. En je moet heel veel... eigenlijk is er best wel veel routine bij, behalve op een paar momenten, dan is het belangrijk. Ja. En dat zijn de momenten die ik interessant vind, maar die maken het ook wat spannend.
Ja.
Ik denk dat ik toch ook een soort faalangst had die permanent maakte. Dat ik zo alsof er elk moment iets kon gebeuren dat heel... dat ik ineens een heel grote fout zou gemaakt hebben en alles is om zeep. Zoiets. Ja, het is een beetje...
Ik bedoel, mag dat één moment zo missen?
Bijvoorbeeld, dat is mij ene keer gebeurd en uiteindelijk is dat dan iemand die waarschijnlijk anders ook het niet had gehaald. Maar toch, dat is zo vies. Dat is echt vies.
Ja, dat klinkt heel vies.
Ja.
Is iemand die dan echt gestorven is?
Ja.
Waarvan dat jij denkt van...
Nee, ik had wel de 100 laten komen. Dat was een oudere dame, maar dat gebeurt altijd in een setting waar je denkt... dat gebeurt altijd in een setting waar er heel veel redenen zijn waarom het misgaat. Hè? Dat is altijd zo.
Ja, ja.
En dus de realiteit was dat ik op een huisbezoek moest komen voor haar man. Die palliatief thuis verzorgd werd en waar een probleem mee was. En dus je bent al lang bezig geweest met je man.
Ja.
En dan zeggen ze, gaat er ook eens even kijken bij ons moeder, want die is precies ook niet goed vandaag. Maar ja, ze heeft haar een beetje geforceerd en met de zorg voor... En dan heeft hij toch wel wat een lage bloeddruk en dan, die long klinkt echt niet zuiver. Maar eigenlijk besteed je daar niet dezelfde aandacht aan als wanneer je zou gekomen zijn voor haar.
Ja,
en achteraf, als je al de dingen terughoort in je hoofd die mensen gezegd hebben, denk je, allee, ze heeft diabetes. Dat is een giga-risicofactor voor een infarct dat een beetje verborgen verloopt. Zo. Enfin ja, dus je... En ik heb dan de 100 laten komen, want die dame was niet goed. Maar gewoon het besef dat je zelf merkt van...
Man.
En ze zag er ook echt niet goed uit, eigenlijk. Maar heel die familie zegt, ja, ze heeft daar wat geforceerd. En ze is doodmoe. Je laat je helemaal... Ja. En dat mogen we juist niet doen. Maar als je wat empathisch bent, dan doe je dat vanzelf. Zo overnemen wat dat er daar al rondhangt. Ja, ja. En dus achteraf hoorde dan, van die is met een 100 in het ziekenhuis aangekomen en stilgevallen daar. En ze hebben die dan nog wat gereanimeerd, maar dat is niet gelukt. Nu had ik toch de mug gebeld, direct. Dus voor die dame had het waarschijnlijk niet veel verschil gemaakt, want het was al van 's morgens bezig ook. En time is muscle.
Dat is de keuze muscle, die je, waarover dat je... Dat is, een mug of 100, dat is hetgeen waar dat je
dat is wat op dat moment het verschil kan maken, want time is muscle. Waar ik mee worstel is dat ik gewoon vaststel dat mijn verstand zo gefaald heeft. Ja? Ja. Dat ik aan het meest obvious en het meest belangrijke op dat moment niet gedacht heb. Dat is echt raar. Maar. En een ander stuk dat belangrijk is dat je dat ook meespeelt. Ja, is dat mensen wel echt een pak op hun bureau komen leggen, zo, iets van u verwachten. En ik voelde dat ook heel hard zo en ik wou daar ook echt verantwoordelijkheid voor nemen, maar ik nam er wat te veel, denk ik. Want je hebt een kwartiertje, hè. We probeerden dan wel onze agenda zo te maken dat we 3 patiënten per uur moesten doen, dat we wat tijd konden nemen, maar dan nog.
Ja, dat is 20 minuten.
Ja, en eigenlijk de dingen die ik interessant vind, is dan juist van een beetje doorgaan op die manier, maar waarom...
En dan mogen niet.
En dat, ja, dan schiet je nu in eigen voet. Hè, want dan, dat is een van de dingen waar ik echt in huisartsgeneeskunde zo... die ik zo fout vind. Dat het businessmodel ziet er het fraaist uit als je snel en veel werkt.
Ja.
Niet als je goed werk doet. Er is geen enkele...
Geen enkele incentive.
Ja, voilà.
Financieel.
Nee.
Zot. Dan kon je dan niet, want je hebt wel voor huisarts gekozen, kon je dan niet iets anders medisch doen? Als je daar toch al zo... Je hebt zo'n opleiding gedaan, zoveel bagage, intellectueel.
Ja, hoe het gegaan is... Ik heb dus nu 2 jaar rondgewandeld in de financiële sector. En daar veel proberen over lezen en begrijpen hoe dat werkt. En ik heb dat ook dat gekozen. Ik heb dat heel fascinerend gevonden, juist omdat... omdat er zo'n puzzel begon te passen. Dat ik enerzijds zag ik in mijn praktijk, hè, je ziet eigenlijk dat er veel mensen aan hun bureau komen die afzien. Op allerlei manieren. En ik vat dat altijd samen als dat zijn een beetje in mijn ogen de slachtoffers van een systeem dat volgens mij zijn een houdbaarheidsdatum voorbij is. En wie bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld... ten eerste al die mensen met burn-outs of met problemen op het werk of met psychosociale problemen, want dat is nooit alleen het werk, maar je voelt dat er iets is dat voor steeds meer mensen niet gaat. Zo, in
maar hoe je dat ziet wij het echt in die 10 jaar zijn er dan meer beginnen zien?
Ja, ik vind dat wel, ja.
Maar je vindt dat niet, ja, je weet dat. Je hebt dat getal.
Ja, maar een huisartspraktijk is een veel te kleine steekproef. Dus het zou ook kunnen dat ik bijvoorbeeld een soort dokter ben die dat een beetje aantrok op den duur. En dan neemt dat toe, maar niet omdat je een reputatie krijgt.
Als je een burn-out gaat, dan moet je bij anderen liggen.
Dat
is echt een goeie. Die schrijft veel.
Oh ja, die schrijft veel dagen.
Ja, toch? Op fora. Op burn-out fora.
Eindelijk iemand die ons begrijpt. Zo. Je mag dat nooit zeggen. Als wat je op schaal huisartspraktijk ziet gebeuren, mocht je nooit veralgemenen naar de samenleving. Maar anderzijds, het volstaat om de cijfers er een beetje op na te trekken. Ja. Om te weten dat gewoon zo is. Burnout is de beschavingsziekte van onze tijd. Dat is onze spiegelstoornis. Dat is de stoornis die ons de spiegel voorhoudt van alle... cultuuraspecten waarin we compleet doorgeschoten zijn. En elk tijdperk heeft zo zijn spiegelstoornis. En in een meer Victoriaans tijdperk worden er veel meer mensen neurotisch, omdat alles in een keurslijf zit.
Ja.
Om maar een voorbeeld te geven. En nu, bij ons is het dat. En wat ik het meest verontrustend vind, is de verschuiving in de leeftijd ook. En dat heb ik wel in de praktijk toch ook echt gevoeld, de faalangst en de stress schuift door naar de adolescenten en de jongeren en op den duur zelfs de kinderen. Er zijn zelfs kinderen in de kleuterschool die braken van stress voordat ze naar school vertrekken. Dus dat is wel zoiets waar ik denk.
Als je erover leest, klinkt het zoals een heroïsche start. Zo, het 2015 mijn pensioen. Ik was een dokter en ik ging mijn pensioenfonds bekijken en het zag er niet goed uit. En dus ging ik dieper graven.
Ja, ja.
Terwijl als je het nu vertelt, komt het zo vanuit ja, een soort van vlucht.
Oh, het zijn echt wel die twee dingen tegelijk. Ja, wel, ik wil daar eerlijk over zijn. Je laat niet een job als arts zomaar liggen omdat er iets anders voorbij komt. Maar aan de andere kant, dat andere is er ook wel. En ik heb daar zo die grootse energie daarover heb ik ook wel gevoeld. Ook daarom heb ik het erop gewaagd. En dus dat pensioenfonds, dat was eigenlijk het heel logisch vervolg van onze oprichting, van onze praktijk. Dat wij toen ook aan het nadenken waren, ja, we willen een praktijk met bepaalde waarden. We willen dat een huisartsenpraktijk is die echt in de samenleving geworteld is en daar aan bijdraagt op een goede manier. En dat willen we ook doortrekken in hoe dat we dat ding financieren. En dus zijn we bij een bank gaan kloppen die ook wel echt wat meer nadenkt over de rol van geld en wat voor dingen, waar geven we dan ons geld aan en welke dingen krijgen kredieten en welke niet. Dus in plaats van de meeste grootbanken die voor u de rode loper uitrollen als je arts bent, moesten wij bij deze bank een sollicitatie doen bijna en ons verantwoorden of dat wel echt...
Zot.
Ja. Maar dat was tegelijk ook een heel goede ervaring of een heel mooie ervaring, omdat je bij die bank ook wel voelde dat het echt om de inhoud ging en om de deskundigheid. En als je bij een andere bank binnengaat...
Te verkopen.
Je had dat moeten kunnen filmen, echt waar. Anthony had dat moeten kunnen filmen. Want je komt daar dus binnen met twee relatief jonge vrouwen. En Caroline nog een beetje jonger dan ik. En ze zegt, ja, wij komen om een krediet te bespreken voor onze zaak. En dan, en dan willen ze wel eens luisteren zo. Tot het moment dat je zegt, we zijn huisarts. Het gaat over een huisartspraktijk. Oh, maar dan komt er ineens een nieuwe afspraak met een meneer met nog een chique kostuum en een tasje koffie en een koekje erbij. Want ze willen u absoluut hebben. Dat staat duidelijk in hun richtlijnen.
In hun flowchart.
Ja, voilà. Wij richten ons op vrije beroepers. Want dat is natuurlijk voor hun heel stabiele klant.
Yeah.
En die bouwen wat vermogen op. Dus daar kunnen we dan ook nog later iets mee. Dus die moeten we binnen doen. Zo eenvoudig is het. En je voelt dat ook. En dat heeft iets een beetje walgelijk. Vooral als je dat voelt.
Is dat niet cool?
Ja, als je aan het langste eind trekt wel, maar je beseft ook dat het dus het omgekeerde even goed gebeurt.
Oh, ja, maar ja, wat zit jij daar dan verantwoordelijk voor? Het is toch gewoon, je hebt daar zo lang voor gestudeerd.
We hebben daar goed mee gelachen, maar we vonden dat het is toch wel ook... Ja, ik vind dat wel ook... Bon, zo werkt het, hè. Maar dat toont wel dat de middelen niet noodzakelijk gaan waar ze het meest nodig zijn of het meest zinnig zijn. En
de extra chique behandeling was voor u een reden om nog minder bij die bank te willen zijn.
Ah, wel, die man met dat kostuum heeft ons zeer interessant en goed advies gegeven. Dus het is ook weer genuanceerd. Dat was niet allemaal negatief, maar ik vond op zich, ik vond dat wel zichzelf ontmaskerde, dat systeem, op die manier. Ik vond dat wel echt een beetje een... Ineens zag ik het theater daarvan zo. En dan bij die andere bank, niks theater. Allee, gewoon, wat ga je doen en hoe wilt je dat doen en waar kunnen we helpen? Dus zeer deskundig en zeer grondig, maar wel, maar het ging wel over wat het moest gaan. En de rente die je hier betaalt zal marktconform zijn. We gaan nu geen cadeaus geven omdat je nu toevallig dokter bent, gewoon. En voilà. En dan heb je nog we hebben er een aantal met elkaar vergeleken, maar we vonden dan toch die meerwaarde wel zinnig zo. En dan in de nasleep daarvan kijk je ook eens naar al die andere dingen die je op dat moment in gang moet zetten, hè, van verzekeringen en pensioensparen. En toen was ik ook wel eens beginnen uitrekenen van eigenlijk hoeveel geld hebben die in mijn naam in allerlei financiële producten geplaatst. En wat is dat dan? En van alle artsen samen, hoeveel is dat dan?
Ja, waren de pensioenfondsen die je tot dan had opgebouwd, dus pensioenen die je tot dan had opgebouwd, waar dan een keer van ging kijken? Van waar
je dat krijgt dan elk jaar zo'n stand van zaken. Hè. En dus zeker als het gaat over de dingen waar ik dan, die ik belangrijk vond, van hoe kunnen we dat geld nu niet gewoon gebruiken voor de dingen die de wereld nodig heeft? Dat is, voor mij is dat een droomhuwelijk. Geld dat je voor 30, 40 jaar op een redelijk voorspelbare manier moet beheren. Ondertussen hebben we statistiek genoeg om te weten hoeveel liquiditeit, hoeveel uitbetalingen je wanneer moet verwachten. Dan gaan er een paar dood onderweg en er zijn er die wat extra lang leven. Maar daar hebben we statistieken over en daar kunnen we redelijk goede voorspellingen van maken. Maar dat geld staat vast, dus je kunt dat voor een heel lange tijd kun je daarover beschikken. Dus dat is het ideale geld om lange termijn denken mee te doen.
Ja, ja,
om te
je zeggen. Moet niet speculeren, nee. Want het moet niet op korte termijn.
Dat is de logica die ik daarbij hanteer. Ja. Van, ja. Je moet geen kwartaalresultaten voorleggen, toch? Zou ik denken. Je moet binnen 30 jaar iets goeds kunnen voorleggen. Je moet binnen 30 jaar een opbrengst hebben die voor die mensen een levensstandaard garandeert. Maar dat gebeurt dus niet. Helemaal niet. Helemaal hoegenaamd niet.
En hoe komt het te weten?
Omdat je dan eerst eens uitzoekt hoe ziet zo'n beleid eruit en wat staat er in dat portfolio. Van velen komt dat al niet te weten, wat er in dat portfolio staat. Maar dus van mijn...
Portfolio, dat wil zeggen al het geld dat er in dat fonds zit, waarin dat zij dat dan weer investeren.
Ja, het portfolio is eigenlijk, simpel gezegd, is gewoon het lijstje van alle gelden die ze daar en daar en daar hebben uitstaan.
Ja, ja, ja.
En dus voor pensioenproducten is dat vaak in grote mate in obligaties, en dan ook veel van overheidsobligaties. Hoe zekerder dat moet zijn, hoe meer overheidsobligaties. Mm-hmm. Wat je trouwens heel zwaar in vraag moet stellen op deze moment, want die overheidsschuld mm-hmm. is niet zo houdbaar, laten we eerlijk zijn. Dat is ook al gebleken in Europa in de mm-hmm. laatste jaren. Dus dat de risicorating van overheidsobligaties nog altijd zo gunstig staat, dat is artificieel. Dat moet een keer ontploffen, dat kan niet anders. En dan heb je nog bedrijfsobligaties en dan heb je nog aandelen. Maar in aandelen mogen ze eigenlijk niet zoveel plaatsen voor pensioenproducten, omdat dat beschouwd wordt als meer risico.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk denk, als je op de lange termijn kijkt, welke zijn de bedrijven of welke dingen gebeuren er in de economie die echt de oplossingen zijn voor de lange termijn? Ja, dat zijn niet de grote beursgenoteerde jongens, dat zijn met een paar uitzonderingen. Maar de oplossingen zitten juist waarschijnlijk in nieuwere, kleinere en lokalere initiatieven.
We hebben dat nu beschouwd te worden als zeer risicovolle investeringen,
ja,
toch?
Omdat
dat risicokapitaal is dat daar naartoe stroomt.
Ja. Ja. Hoe langer ik in die financiële wereld heb verdiept, hoe meer ik denk dat zelfs als het lukt, hè, zelfs als morgen alle pensioenfondsen een mooi duurzaamheidsbeleid hebben en een goed uitsluitingbeleid en daarnaast, behalve de lelijke dingen uitsluiten, ook nog eens proberen geld te oriënteren naar dat wat we echt willen.
Mm-hmm.
Dat is even belangrijk om dat ook te doen.
Mm-hmm.
Zelfs al doen we dat allemaal, dan is ons probleem nog niet opgelost. Ik ben eigenlijk radicaler geworden dan mijn eigen project, terwijl ik dat aan het doen was. Want de grootste onduurzaamheid zit hem juist in het design van dat hele systeem. En dus binnen de spelregels van het huidige systeem duurzaam proberen zijn, dat is nog altijd een doekje voor het bloeden. Dus als ik heel eerlijk ben, dan vind ik zelfs het beste resultaat van dit project, waar ik echt blij mee ga zijn, want dat is echt een belangrijke stap die moet gebeuren. En dat levert mij een kans op om daarover te spreken in die sector. En dat levert een kans op om een debat los te weken. Dat vind ik echt belangrijk. Maar zelfs het beste resultaat van dit project gaat voor mij geen eindpunt zijn van wat ik daarmee beoog. Want wat heb je nodig als je op pensioen bent? Als je op pensioen bent, wij hebben een soort idee fix dat je dan een pot met geld nodig hebt.
Mm-hmm.
Want dan kun je met die pot met geld je levensstandaard handhaven.
Mm-hmm.
Maar om het nu heel cru te zeggen, hè, je staat daar schoon met je pot met geld als ondertussen de planeet onleefbaar is geworden.
Mm-hmm.
Dat is nu echt een beetje op flessen getrokken, maar dat is wel echt wat ik bedoel. Dus als de manier waarop je aan je pot met geld komt, maakt dat de dingen die je daarmee zou willen kopen of die je daarmee jezelf zou willen kunnen verschaffen, dat die niet meer bestaan, dan heb je daar niks aan. Dus wat heb je nodig als je oud bent? Dan heb je een goede plek nodig om te wonen, liefst niet te ver van de mensen die voor je belangrijk zijn.
Mm-hmm.
Dan heb je eten nodig en drinken van een goede kwaliteit. En dan heb je zorg nodig als het een beetje tegenvalt. En als je al die dingen zou hebben, dan heb je geen pot met geld meer nodig, zie je?
Mm-hmm.
En ik vraag me echt af of we niet in die zin moeten denken.
Als je mij zegt van Ben je akkoord met een waardiger leven als je dan minder geld hebt? Dan denk ik dat ik nee zeg.
Maar dat is omdat geld voor u autonomie betekent.
Ja.
In uw hoofd. En de waarheid is, het is geen autonomie, het is een slavernij. Het is geen...
Ja, maar wat is het alternatief daarvoor? Hoe ga je mij die autonomie geven als je mij niet dat geld geeft? Want dat geld is gegarandeerd mij, denk ik. Hè? Ja. Geen slavernij, maar autonomie.
Ja. Ik denk dat het al veel zou betekenen als we ons hele concept van geld, dat nu gecreëerd is als een schuld met een rente, waardoor er ten eerste al een ingebakken schaarste is in uw systeem. Er gaan altijd aan het eind van de rit mensen zijn die tekort hebben. Dus als je dat al eens zou herzien, dan zou op zich geld als een soort bruikbare pasmunt om handel te drijven en om eventueel wat te sparen, dat zou wel helpen. Maar op dit moment is geld en het systeem zoals het nu werkt, creëert een ongelooflijke machtsverhouding door een concentratie van dat geld en de bijhorende macht, waardoor het juist vooral van heel veel mensen heel veel autonomie afpakt. Moest je in de samenleving alle verborgen rentekosten die wij betalen op alles wat je koopt, en de hoogste is op een huis, omdat dat altijd lange leentermijnen zijn. Maar niet alleen op huizen, ook op de groenten die je koopt, betaalt je eigenlijk een verborgen rentekost aan die een boer die zijn land moet afbetalen. En dus die dat moet verrekenen in de prijs van zijn groenten. En zo, als je dat allemaal uitrekent, hoeveel rente dat je uiteindelijk betaalt, welke fractie van alle prijzen die je betaalt is rente, dan zie je dat er netto iedereen, ook zelfs de meer begoede middenklasse, netto draagt je meer rente af dan dat je erin. Zelfs als je hier wat huiseigenaar bent en zelf iets verhuurt enzovoort, dan nog. En dus het geld beweegt helemaal naar die eerste 10%. En zelfs op den duur de 0,1 en 0,01 rijkste een procent.
Omdat bij gewoon het produceren van om te even wat heel veel in die ketting heel veel mensen leningen moeten nemen om te doen wat ze doen.
Ja.
Die leningen worden hen verschaft door mensen met meer geld.
Ja.
En die rente die ze betalen stroomt allemaal naar die mensen.
Ja.
En dat is dan hetgeen wat je vervat in een paprika. Ja. Goed maar te zeggen.
Ja, dat is het. Ja. En dus netto blijft geld zoals het nu gedesigned is, blijft een enorme ongelijkheid creëren en vergroten.
Maar kunnen we niet allemaal opschuiven in de...
Dat is niet zolang dat geldcreatie een systeem blijft waarbij private banken een krediet geven. En dus, dat is hier al eens verteld geweest, hè? Van Peel heeft dat hier al verteld, dat je, als je 100.000 euro leent, dan wordt die 100.000 euro simpelweg door die private bank ingetikt op je rekening en vanaf dan bestaat die.
Ja.
Maar de rente die jij moet betalen op die 100.000 euro, die hebben ze nergens ingetikt, dus die bestaat eigenlijk niet. Dus jij moet die gaan verdienen op iemand anders. En vanaf dan begint de competitie. En aan het eind van de rit is er iemand die zijn schuld niet kan betalen. Dus er is altijd een grotere schuld dan dat er hoeveelheid geld is.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk... Ja, dat creëert natuurlijk uiteraard... Dat zet mensen tegen elkaar op en dat creëert spanning en polarisatie. En door het feit dat verschil zo groot geworden is, in westerse samenlevingen zeker, is dat ook echt niet meer houdbaar. Is dat een diep ingebakken instabiliteit, om nog te zwijgen van die financiële markten, waarin dat dan allerlei slimme trucken worden uitgehaald, waardoor dat geld helemaal opgeblazen geraakt, en waardoor dat een systeem, namelijk een monetair systeem, dat in essentie uw samenleving moet helpen draaien, dat de basis geworden in plaats van een dienaar. En dat wij nu, omgekeerd, met de samenleving, met al het harde werk dat wij doen, eigenlijk dat ding moeten redden op het moment dat het omvalt. En dat is wat we hebben moeten doen in 2008.
Ja.
En dat is wat we hebben moeten doen in 2000 en... Wanneer was het met Griekenland? 2015. Nog een keer. En daartussen eigenlijk ook nog wel een paar keer. Dat zijn eigenlijk... Heel die eurocrisis is een vermomd verlengde van de grote bankencrisis, waarbij dat overheden en staten met belastinggeld eigenlijk vooral de gaten moeten vullen die banken gemaakt hebben.
En dan zelf niet meer kredietwaardig zijn.
Ja. Ja.
Een schuld die je nooit kunt inlossen, dat klinkt mij vrij goede reden voor burn-out eigenlijk, als je dat zo uitdrukt.
Ja.
Een nooit inlosbare schuld.
Ja.
Je kunt het eigenlijk nooit
Maar vandaar komt de groeiverplichting. Hè? Want het hele idee is dat als de economie groeit, eigenlijk is al die... Ja. Al die rente die moet verdiend worden, is een soort belofte van toekomstige economische groei.
Ja.
En als we die realiseren, dan zullen we daarmee die schuld kunnen inlossen. Maar dat is niet waar. Bovendien, dat zou een probleem zijn.
Is dat ook geen incentive zo, van een goede wortel als samenleving om altijd vooruit te willen en dat dat ook beloond wordt als je vooruit geraakt?
Ja, we hebben dat blijkbaar graag, hè, vooruitgaan, maar misschien is onze definitie van vooruitgang gewoon niet, niet van hetgeen dat ons meest gelukkig maakt.
We willen toch allemaal gewoon meer? Ondanks de veel mensen die zeggen van betekenis en een waardevol leven, en dan denk ik nog altijd, maar meer geld of minder geld? Dan zegt iedereen... Meer geld.
Ja,
zolang
vraag
dat er
is aan
één
iedereen...
iemand is die zegt meer geld, zegt al de rest niet minder geld.
Ja. Ja, wel, die zijn er wel, maar die vallen minder op omdat die minder geld hebben.
Die zijn gewoon stiller.
Ja, want die zijn er wel. Er zijn echt, ik ken eigenlijk best wel veel mensen die zeggen, dank u, niet met mij. En ze hebben gelijk, hè, maar ze hebben het wel verdomd moeilijk. Stel dat jij als vrouw een kindje hebt van 2 en uw moeder woont nog in huis en die heeft wat verzorging nodig. En je hebt ook nog een buurvrouw waar dat je ook wat de boodschappen voor doet en een beetje een oogje in het zeil houdt, want die is niet goed te been. Als jij beslist om zelf voor dat kind te zorgen en voor die moeder en voor die buurvrouw, dan verdient je 0,0 en je hebt geen pensioen en geen rechten, je hebt niks.
Mm-hmm.
Als jij uw kind naar de crèche brengt, uw moeder naar het rusthuis en uw buurvrouw dan ook, of naar een serviceflat. En je gaat zelf bij familiehulp in het gezin van iemand anders juist dezelfde dingen doen, dan verschijnt je al die keren in het bruto nationaal product.
Mm-hmm.
Want dan heb je bijgedragen aan de crèche en het rusthuis en je krijgt zelf ook nog wat pensioen. En je hebt eigenlijk, ondertussen hebben mensen een gevoel van verscheurdheid omdat ze dat eigenlijk zo niet willen. En ik zeg niet, daarmee is het dus geen pleidooi dat alle vrouwen aan de haard moeten blijven en dat zelf doen. Hè. Dat zeg ik niet. Maar dat je de vrijheid... Maar dat je de vrijheid... Maar dat je de vrijheid niet hebt om die keuze te maken die eigenlijk in elke andere cultuur op aarde evident is. Dat je die vrijheid niet hebt, dat is toch echt belachelijk. Dat is toch echt belachelijk. En dat is die burn-out.
Als je de systeemfouten begint op te sommen, dan denk je, wat?
Ja, maar dat is echt de uitdaging. Ik heb eens ene keer met iemand gesproken die zei, maar Anneleen, uw visie is planetair. Wat moet je daar dan mee gaan doen?
Ja.
Maar dat vind ik net nog wel het leukste, om bereid te zijn om naar dat grote, totaal inerte ding te kijken en te zien wat daar niet aan klopt. En dan te denken, waar ligt onze handelingsmarge?
Ja.
En op mijn vierkante meter, wat zou ik daar dan nu cool vinden om te doen? Wat ik een heel bruikbare metafoor vond, was wat een van zo'n impactfondsbeheerder. Die zei op een bepaald moment, gaan we het halen? Ik weet dat eigenlijk ook niet. Die zei, ik voel mij zoals een soldaat op een slagveld. Ik kan niet van op de plaats waar ik sta het overzicht houden over het hele slagveld om te weten, zijn wij aan het winnen? Ik kan dat niet weten. Het enige wat ik kan doen is proberen zo strategisch en slim mogelijk inschatten van waar ik sta, wat is er hier gaande en wat kan ik doen. En aan het eind zal ik weten of we gewonnen hebben of niet. En zo voel ik mij ook. Ik vind dat zeer herkenbaar en ook heel bruikbaar als beeld. Ik denk, ik kan het niet allemaal overzien. Ik ben misschien één bijtje in die hele bijenkorf. Ik kan het niet allemaal overzien, maar ik kan wel proberen om alles wat mij gegeven is aan capaciteit om daar te proberen iets mee te doen, dat inzetten voor wat ik denk dat nu het slimste is. Dus ik vind nog altijd, dat blijf ik wel echt zeggen, dat project rond dat pensioenproduct ik hoop echt om daar een zo goed mogelijk resultaat met een zo knap mogelijk investeringsbeleid neer te leggen. Want ik vind het heel belangrijk om die stap te zetten. En misschien nog belangrijker, het was super boeiend voor mij, maar ik denk ook voor hen, om met die investeerders aan tafel te zitten. Mm-hmm. En je krijgt verschillende antwoorden. Het antwoord van de actuaris. Mm-hmm. En daarmee bedoel ik, dat is de financiële beheerder die in zijn black box zit, die voor mm-hmm. ons een totaal ontransparante zwarte doos is. Die denkt niet na over de link tussen dat geld waar hij mee bezig is en wat er in de buitenwereld gebeurt. Mm-hmm. Die denkt daar niet over na, want die vindt dat zijn job niet.
Dat is een spel dat hij speelt en dat hij probeert te winnen in dat spel.
En die doet dat ook goed, hè. Ja, ja. Maar dus dat gaan de mensen zijn die mij het antwoord geven van vertrouw ons maar. Wij zijn kenners in ons vak. Wij zijn experts op ons terrein. We hebben een goede track record, zo heet dat dan. Mm-hmm. En laat dat maar aan ons over. En ethiek, weet je, het probleem van ethiek is dat dat niet eenduidig is. Welke definities hanteert je dan? Dus dat is allemaal niet zo gemakkelijk. Het is niet zo gemakkelijk als dat jij denkt. Tussen haakjes, ik heb nooit gezegd dat ik dacht dat dat gemakkelijk was. Maar mm-hmm. ik heb wel gezegd dat ik dacht dat dat belangrijk was. En ik heb zelf nooit gezegd, oh man, dit examen is te moeilijk, dus ik ga niet meedoen. Mm-hmm. Nee. Dus dat vind ik echt geen goed excuus, maar zo denken die mensen wel. En aan het andere eind van het spectrum zit bijvoorbeeld de CEO van een van de partijen waar ik nu mee rond de tafel zit en die tot nu toe ook zich het meest gemotiveerd heeft getoond. En die beluisterde mij en die zegt, ja, je hebt echt een punt. En in ons bedrijf, eigenlijk is dan de logica die jij hier brengt, is iets wat eigenlijk in ons bedrijf in een aantal andere dikke ingebakken zit. Iedereen gelijk voor de wet, inspraak... toch een vorm van democratisch beleid. Dus ja, wat jij nu zegt is eigenlijk iets waar dat wij zeker nog verbetermarge hebben. En we zijn geïnteresseerd om in samenwerking met Fairfin daar een traject te gaan.
Mm-hmm. Dat is de partner.
Dat is de partner, maar...
Ik
mag dat nog niet vertellen. Hè.
Is het echt waar?
Nee, ik vind...
Nee. Ik was een super transparante pagina met een hele tijdslijn. En ineens is zo'n partner. Heb ik terugscrollen? Heb ik ergens iets gemist?
Ja.
Alles transparant, behalve de partner.
Ja. Goh, ik wil dat op zich wel vertellen, maar we zitten met een groot probleem met Fairfin. En dat heb ik ook gevoeld door dit project. En dat is dat je heel, heel hard moet oppassen als je rechter en partij bent.
Mm-hmm. Ja. En dan begint samen te werken.
Voilà, dat je als zou. Voilà. Ja. En ik vind eigenlijk. Ik vind zelf voor mijn project het meest interessante om te zeggen: we gaan in de arena en we gaan het proberen. Ja. En we doen mee. Maar mm-hmm. dan moeten we ook kleur bekennen en dan moeten we ook op een bepaald moment compromissen sluiten. En dan zult u in die arena in het zand bijten. Mm-hmm. En dan gaan er misschien andere NGO's of uw eigen organisatie zo of zo staan doen. Ja. Want dat is wat NGO's doen eigenlijk. Ja. En wat ik soms.
Roepen aan de zijlijn.
Voilà, wat ik soms zelf geen fijne dynamiek vind, alhoewel ik, hoe langer ik daar nu in werk, hoe meer ik besef dat het echt nodig is wat die doen. Ja. Hè. Maar de rol die ik zelf het fijnst vind, is op dat terrein gaan en meedoen.
Ja.
En iets proberen. En ja, we zullen blutsen en builen oplopen onderweg en er gaan dingen misschien niet zo goed zijn. Maar ik weet op dit moment niet voldoende dat wat die partner daar nu uiteindelijk gaat van maken echt een voldoende wezenlijke stap is om te kunnen zeggen, daar gaan we met Fairfin, daar gaan we voor.
Als je even uitzoomt en naar u kijkt, dan zie je Anneleen, die dokter was, een goede huisdokter, die dan beslist om zich een beetje te verdiepen in pensioenfondsen, die dat ook goed doet, en die mailtjes zit te sturen met CEO, wat al opmerkelijk is, en met de CEO van Triodos dan samen zit, en met Rizif samen zit, en dan met een fonds begint te praten over samen iets doen, en die dan toch zegt van... Ja, maar jij, Fons, jij moet nog een beetje meer je best doen voordat ik je naam ga uitspreken, dat ik je die gunst ga verlenen van je die rugwind te geven.
Ja, serieus? Is dat? Ja. Zo heb ik dat echt nog nooit bekeken.
Dat vind ik
misschien... maf
dat je zit in 2015 zit erin, we zijn 2018, dus 3 jaar tijd. En dat je erin slaagt om zo'n plek te verwerven in zo'n sector waarin dat je aan het onderhandelen bent met een fonds over ja. leg iets op tafel dat duurzaam genoeg is, ja. dat je die lat niet hier legt, maar dat je die daar legt.
Maar ja, je moet wel, want het is zo al, ja, zelfs al doen ze het beste wat mogelijk is binnen de handelingsmarge die ze hebben, dan is het volgens mijn visie nee, op die sector nog altijd een beetje lauw. Maar goed, ja, maar je hebt gelijk,
ik moet wel, misschien... Maar ja. ik, wat ik niet snap is hoe dat, waar dat je de culot vandaan haalt.
Ah, serieus?
Dat doen, ja.
Maar omdat dat niet mijn belang is dat ik verdedig, maar het is niet voor mijn portemonnee of voor mijn schone ogen. Het is omdat ik echt wil dat geld iets doet morgen dat beter is dan gisteren. En veel beter. Allee, we moeten eerlijk zijn, hè. Zolang dat daar nog het meest bruikbare voorbeeld zijn de fossiele brandstoffen. Je kunt daarover zeggen wat je wilt. Ik weet wel dat we vandaag nog niet zonder gas kunnen en zelfs nog niet zonder olie, maar zonder steenkool moeten we het eigenlijk wel kunnen. Dat moet echt kunnen. Dat kun je gewoon niet meer maken. En dus zo al dat gepruttel van waarom dat er toch nog moet inblijven, sorry, maar met de spijkerharde data van waar we voor staan, daarnaast, is dat onzin.
Het is omdat je weet dat je gelijk hebt.
Oh, Jesus. het is omdat ja, ik toch? Dat het meest overtuigend vind. Ja, het is vanuit een soort sense of urgency. Dat is het.
Ja, maar ook omdat je overtuigd bent dat je gelijk hebt. Je hebt het.
Ja, vind jij het toekomstgericht om nog 30, 40 jaar, of geld dat voor zo lang vaststaat, nu nog in zo'n fossiele sector die het Midden-Oosten in brand steekt en de hele planeet erbij?
Ik weet er niet genoeg van om er iets over te zeggen, want ik denk dat jij gewoon weet dat je er wel genoeg over weet om er iets van te zeggen.
Wat ik zie in het huidige tijdsgewricht is een enorme mate van cognitieve dissonantie. En daarmee bedoel ik de feiten en de data die liegen er echt niet om. En de mensen die er naar handelen zijn een heel, heel kleine minderheid. En dat is echt iets waar ik nu ook elke dag van denk van... Maar, huh? Ik hoorde gisteren Leo van Broek, de Vlaamse bouwmeester... Die was op een conferentie in Antwerpen die eigenlijk ging over gezondheid en natuur. En ik merkte heel hard bij die mensen hetzelfde. Zo van, sorry mannen, maar stadstuintjes inrichten, dat gaat het niet zijn. Hè? We zijn de biomassa, de verzamelde biomassa van alle gewervelde dieren op aarde, dat daarvan is 60% onze veestapel en onze huisdieren. Of zelfs meer, 65%. En dan iets van een 32% was de mensen. En dan blijft er nog 3% over voor de andere gewervelde dieren. De wilde voor alle wild. Dus de biomassa van alle wild op aarde is 3% van het totaal. Dat zou ons moeten doen... Allee, paniek is geen nuttige emotie, maar je moet even panikeren en daarna denken, bon, en wat gaan we nu doen? En zo voel ik mij zowel over de financiële wereld als over klimaat, als over biodiversiteit. En dus zo van, ja, maar met dat uitstappen uit fossiele brandstoffen, we moeten dat toch ook niet te rap willen doen. Hè? Mm-hmm. Dan denk ik echt, maar dan heb je het niet gelezen. Dan heb je niet geïnformeerd.
Op het einde van onze gesprekken probeer ik u altijd uit te leggen waarom dat het belangrijk is dat mensen zoals u mecenas zouden worden van Zwijgende Synopsie. Het is altijd oprecht. Het is niet altijd makkelijk om dat op te brengen. Maar ik denk bij dit gesprek dat ik u gewoon zou vragen hoeveel is het u waard dat er iemand zoals Anneleen zo ergens op een plek op 3 minuten tijd de volledige absurditeit van een cijfer zoals het BNP komt uitleggen. Zo. Ik kan u zeggen dat het heel lang heeft geduurd voordat dat hier bij ons aan tafel is gebeurd, ook al waren wij daar actief naar op zoek. Dus het is niet gemakkelijk, dat kan ik zeggen. Maar het enige wat ik mij afvraag is wat dat u waard is. En als u dat iets waard is, dan kunnen we dat misschien vertalen naar mecenas worden van zwijgende synopsie. Want het zit daar vol met mensen die dat belangrijk vinden dat dat gebeurt. Dus dat is ook nog een keer een heel gezellige plek om te zijn. Lees het zelf rustig na. Meer info over het mecenaat vind je op zwijgendesynopsie.be/mecenaat. Steun je liever mijn eenmalige donatie, dan kan dat ook via zwijgendesynopsie.be/doneer. Ik mag ook niet vergeten om Supergoods te bedanken. Zij sponsoren ons met geweldige en ecologische kledij. En u te bedanken om te kijken, te luisteren en te delen. Merci.